Stress is zeker iets dat eigenlijk alle mensen kunnen ervaren. Niet enkel hoogsensitieve mensen hebben last van stress. Door onze razendsnelle samenleving, die de focus legt op presteren en vergelijken, voel je een constant sluimerende druk om altijd alles goed te willen doen, om geen kansen te willen missen en al zeker niet om uit de boot te willen vallen. Alles is mogelijk ook tegenwoordig, hè, waardoor dat alles ook mogelijk moet gemaakt worden, lijkt het wel. En mensen hun leven vaak ook in een tempo dat eigenlijk bijna zelfs sneller is dan dat het haalbaar is. En je loopt jezelf voorbij door alles wat op de planning staat en wat er dan ook nog eens onverwachts, want ja, zo is het dan meestal in het leven, er nog eens extra bovenop komt, hè. Zelfs ontprikkelen is dus een opdracht die ergens tussen de soep en de patatten wordt uitgevoerd, hè. Nieuwe trends, die zijn er dan ook, hè. Die steken de kop op om dan toch weer rustiger, eenvoudiger, trager te gaan leven. Gewoon omdat er nood aan is, hè. Alleen vraagt een zekere vorm van bewustzijn ook tijd. Tijd die er vaak gewoon niet overschiet, waardoor dat we maar blijven hollen, hollen, hollen en razen en ja, met ver in ons achterhoofd de wens om het dan toch rustiger aan te kunnen doen. Hollen, vliegen, jagen, stressen, dat is tegenwoordig de norm geworden, hè. Vraag je aan een vriend of een vriendin hoe het met hem of haar gaat, dan is het standaard antwoord tegenwoordig goed, al wordt het ook al vaak met een zucht gekoppeld aan een druk, hè. Daar rolt er heel vaak samen uit. Nu, stress is een trigger die heel veel mensen onderuit haalt. Het is dan ook vaak een aanslag op ons algemeen welzijn, zowel fysiek als mentaal. Denk maar aan de burn-outs, zelfs scheidingen, ziektes. Ook fysiek. En zelfs diegenen die menen goed met stress om te kunnen gaan, kunnen op een bepaald moment toch stress gaan ervaren door onverwachte situaties die ze niet kunnen controleren of op voorhand niet hebben kunnen zien aankomen. Zelfs deze mensen, deze stressbestendige mensen, maken onbewust stresshormonen aan die kunnen leiden naar een minder goede nachtrust, eetlust. Of een minder rationele reactie dan dat ze normaal gezien zouden kunnen toepassen. Nu, we zijn ons zeker niet altijd bewust van in hoeverre we stress ervaren en dus al helemaal niet hoeveel last we er ook van kunnen hebben. Nu, ja, jullie weten al dat je als hoogsensitieve personen dat je constant aanstaat. En door je alertheid dus ook veel sneller stress aanmaakt. En die stress is niet zo makkelijk afgebouwd, waardoor ja, gewoon door een verstoorde werking van je neurotransmitters. Dus dat je zelfs stress kan krijgen of ervaren zonder een aantoonbare aanleiding. Gewoon door de verwerking van onze gedachten, door de prikkelpoort die veel meer prikkels binnenlaat dan we in alle rust kunnen verwerkt krijgen. Als je daar nog eens opnieuw meer over wilt weten, check je beste aflevering die ik samen met Christel Vermeijlen opnam, die daar heel wat over wist te vertellen. Dat zit in jullie extra's. Dus enerzijds heb je het biologisch aspect, hè, waar je dus op kan inspelen, of toch voor een heel groot deel, door de juiste verstoring te vinden in jouw stresscyclus en die dan ook aan te gaan pakken, hè, want dan weet je bijvoorbeeld welke supplementen je kan innemen of via voeding kan binnenkrijgen, om dit hele proces toch een stuk beter te kunnen ondersteunen, hè? Want dit kan echt een wezenlijk verschil gaan maken. Het verschil tussen een systeem dat constant denkt dat hij op de vlucht is voor gevaar of een systeem dat toch die stress weet af te bouwen, waardoor dat er ook echt rust kan komen. Met andere woorden, op dit biologische aspect hebben wij als hoogsensitieve personen toch wel iets te zeggen, ondanks dat het verstoord is, we kunnen daar grip op krijgen. Want we zijn niet kapot of zo, hè. We gaan gewoon sneller uit balans, omdat we veel meer stress aanmaken. En toch kunnen we binnen dit stukje heel wat recht gaan trekken door bijvoorbeeld de juiste voeding en de juiste supplementen. Dat is toch geweldig eigenlijk, hè? Nu, anderzijds heb je de trigger stress. Gewoon de trigger die aanwezig is door gewoon min of meer deel te nemen aan het leven, hè. door mee te draaien in onze maatschappij met alle verwachtingen en verplichtingen die daarbij horen. Nu, daarover gaat dit stukje, daarover gaat deze les. En dat is wel heel erg belangrijk. Hoe kan jij ervoor zorgen dat je daar dan ook grip op krijgt? Hè? En misschien lukt dat niet altijd, maar toch wel vaak. En als het dan eens even niet lukt, ja, hoe kom je dan toch sneller tot rust? Hoe ga je je stress laten zakken? We gaan dus op zoek naar hoe het met jouw dagelijkse stressfactoren zit en hoe we die kunnen aanpakken. Dit is een les waar ik jou dus weer opnieuw als een soort van ober ga bedienen met heel veel verschillende hapjes en drankjes op mijn plateau. Nu, pak gewoon weg van mijn plateau wat voor u nu van tel is. Wat herkenbaar is voor jou en wat jij dus als eerste zou willen aanpakken. De rest van de hapjes en de drankjes, dat laat je staan. Voor nu of zelfs voor altijd. Hè. Voel wat aansluit in deze fase van jouw leven, maar ook in deze fase van jouw proces, van jouw ontdekkingen, van jouw traject als hoogsensieve persoon. Nu, aangezien dit traject dan ook voor altijd van jou is, kan je later misschien nog eens terugkomen voor een ander hapje. Ja. Mensen die hoogsensitief zijn, die kunnen dus best leren herkennen wat hun signalen zijn van het ervaren van te veel stress. En liefst goed op tijd, zodat we er nog rationeel op kunnen gaan anticiperen. Bijvoorbeeld door de handvaten op tijd toe te gaan passen, waardoor we op een bewustere manier met onze stress leren omgaan. En ook minder snel daardoor uit evenwicht geraken. Het is ook in ons voordeel om te weten wat ons stress geeft en wat ons terug rust geeft. Want stressvolle situaties zelf, ja, geef toe, dat is amper te vermijden. Hè? We zijn er ten eerste heel gevoelig aan. We gaan sowieso iets al heel snel als stressvol ervaren, terwijl de andere in dezelfde situatie er nog niet eens last van heeft. Hè? Dus ja, en als er dan nog eens een situatie bij komt waar ook nog eens gewoon ja, een deadline of iets dat je moet presteren waar ook nog eens stress op zit, ja, dan maakt het compleet natuurlijk. Nu, er zijn heel veel factoren die deze trigger bij ons gaan doen opspelen. Hè? Net omdat we dus zo gevoelig zijn en alles veel intenser gaan aanvoelen en ervaren, gaat ook de stress die het kan opleveren echt niet onopgemerkt passeren. Absoluut niet. We kunnen dus sneller dan anderen en heftiger dan anderen stress ervaren. En waar anderen nog niet eens bij stilstaan, daar voelen wij al een bepaalde druk of voorspellen wij de gekste doemscenario's, waardoor dat we ook weer stress ervaren. Nu, de realiteit is vaak maar de aanleiding om ons er al druk over te gaan maken. Het is vooral hoe we er dus mee omgaan, door ons hoogsensitief brein, dat de emoties mee opspelen. Waardoor de realiteit allang niet meer de hoofdoorzaak is van onze stress, maar wel onze manier van denken en kijken naar de realiteit. Waardoor dat we van alles gaan voelen, wat dan ook weer resulteert in ons gedrag en of dat we dus gaan blokkeren of gaan blijven functioneren. Want als je even stilstaat bij jouw leven, zal je zien dat je agenda ook steeds voller komt te staan. Hè? De ene organisatorische uitdaging heeft zich nog niet gesteld of de volgende dient zich alweer aan. Je voelt je heel vaak of misschien zelfs ja, nooit eerder zo hard gesandwiched tussen je werk, je gezin, je sociaal leven en alle verwachtingen die gesteld worden vanuit ontelbare hoeken. Niet enkel de snelheid die ons opjaagt bezorgt ons samen stress, maar ook altijd alles goed willen doen zorgt ervoor dat we stress, ja, dat stress bijna constant of chronisch zelfs aanwezig is. En daarbij komen er nog zoveel externe stresstriggers bij, dat het soms gewoon niet meer te controleren is. En dat we onderuit gaan. Of dat onze omgeving de dupe wordt van de stress die wij voelen, omdat het er bij hun uitkomt. Hè. En zoals veel in het leven is de aanwezigheid van gezonde stress wel helemaal oké. Hè? Het gaat in dit stukje over te veel stress. Want dat is niet aangewezen. En wat stress voor de ene persoon veroorzaakt, hoeft dat ook absoluut niet voor de anderen te zijn. Dus vergelijken in dat stuk heeft geen zin. Hè? Net als het advies dat je beter moet leren loslaten, ja, dat gaat ook niet veel resultaat opleveren. Stress krijg je niet zomaar eens even uitgeschakeld of uit je leven. Je kan wel aardig wat handvaten gaan inbouwen in je dagelijkse realiteit, om er wel beter mee om te leren gaan en genoeg tegenhangers te gaan creëren, waardoor het allemaal net iets beter te verdragen valt. Nu, om snel terug te vinden wat jou kan helpen wanneer je de stress voelt opkomen, zijn de handvaten die ik je ga geven nu onderverdeeld per stressoorzaak. En je zal al wel weten dat de zaken waar hoogsensieve mensen stress door kunnen ervaren, geminimaliseerd kunnen worden door niet-hoogsensitieve medemens. Zoals, moet je daar nu stress voor hebben? Ja. Maakt niet uit. Fijn voor hen dat zij er geen last door ervaren. Ook fijn voor jou om nu eens te zien dat het super normaal is dat jij er wel last door ervaart. En dan nu ook nog wel wat tips meekrijgt die je naar je eigen situatie gaat kunnen vertalen, om jou op zo'n momenten te helpen in evenwicht te blijven. Nu, de eerste die aan bod komt is waarschijnlijk wel heel bekend, hè? Stress door tijdsdruk. Heel concreet, ik ben eens even gaan nadenken. Jij als hoogsensitieve persoon krijgt nu eenmaal meer prikkels te verwerken. En al deze prikkels die je voor je kies krijgt, worden dus ook verwerkt. En niet zomaar verwerkt, maar diepgaand verwerkt. Daarnaast ga je ook nog eens de neiging hebben om alles goed te willen doen. Want dat wordt verwacht volgens jou, toch? Dus, vind je het nu nog steeds zo vreemd dat je soms gewoon wat meer tijd nodig hebt om je werk klaar te krijgen? Als ik dat nu zo opsom? Vind jij het nu zo gek nog dat je liefst minstens een hele dag wilt voor het inpakken van uw valiezen en dat uw partner dat misschien belachelijk vindt? En vind het nu ook nog zo gek dat je onderweg naar de badkamer begint aan het opruimen van de living en van daaruit ook nog eens eerst uw to-do-lijst aanvult, doordat je die een brief vond die nog gepost moest worden en dan uiteindelijk 10 minuten later pas in de badkamer staat en denkt, oh nee, heb ik weer nog weinig tijd nog. En vind het nu ook nog zo gek dat je misschien er langer over doet dan een collega om dezelfde opdracht uit te voeren? Besef je nu dat dit niets met intelligentie of vaardigheden te maken heeft, maar wel met jouw geniale brein dat graag alles goed doet en gewoon alles heel degelijk wilt aanpakken? Dat tussendoor je op de rem zet door onzekerheid dat het ervaart bij nieuwe handelingen en het perfectionisme dat ook nog eens meespeelt in het verhaal om zeker aan alle verwachtingen te voldoen? Ga zo maar door. Vind je het nu nog zo gek? Ik hoop echt van niet. Nu, tijdsdruk, dat kan echt vervelend zijn. Nou, tijd is ook een heel gek gegeven. Soms lijkt het wel alsof je geen tijdsbesef hebt, hè, waardoor dat je ineens door je tijd bent of zo. En soms lijkt het alsof je te bewust bent van de tijd die je nog hebt. Opeens te weinig tijd of te bewust zijn van de tijd geeft stress. Beide dus. De tijd drukt dan als een gegeven waar dat je niet naast kan en dat maakt dat je dan weer in paniek raakt of compleet rusteloos wordt. Het helpt je om de tijd beter te leren inschatten, om zo je tijdsbesef rationeel en praktisch te leren benaderen, in plaats van enkel nog te voelen wanneer de tijd op is, of de tijd jou rusteloos doet voelen. Denk eens goed na, wat kan jij op een uur? Hè? Wat is haalbaar en wat niet? Want je zegt misschien een uur, maar wat is een uur? Wat krijg je daarop gedaan? Bijvoorbeeld, ik heb een hele dag tijd om te werken, hè, want de kinderen zijn naar school. En hop, voordat je het weet, is het 4:30. En zijn ze nog te laat op school ook nog. Hoe kan dat toch zijn dat je bijvoorbeeld eerst zeeën van tijd lijkt te hebben en dan toch op het einde naar die finish moet sprinten? Nu, het creëren van tijdsbesef dat voor jou duidelijk is en het werken met een realistische en haalbare to-do-lijst werkt veel beter dan in uren te tellen. Tijdsbeleving en tijdsbesef spelen een rol als het gaat over het al dan niet ervaren van stress. Eenmaal dus als we de tijd gaan voelen duwen, en dat kan heel persoonlijk zijn, is het voor ons om zeep. Rustig blijven en kalm te bewaren lijkt dan opeens geen optie niet meer te zijn. Wat wel kan helpen is het indelen van de tijd in taken bijvoorbeeld. Bekijk eens rustig op een moment hoe jullie ochtenden er normaal gezien uitzien. Ben je daar tevreden over of kom je op het einde altijd tijd tekort met alle drama van dien? Als je hierover nadenkt, uit het moment, dan ga je ook veel beter kunnen analyseren dan in zo'n moment, waar stress en emotie jouw praktisch en rationeel denkvermogen gewoon aan de kant heeft geduwd. Ik moet altijd lachen als ik zelf zo'n analyses maak. Omdat ik een beelddenker ben, kan ik mijn hele ochtend als een film terug oproepen en herbekijken. En af en toe is dat echt hilarisch achteraf. Hè. Op dat moment zelf voelt het eerder als een complete drama. En dan loop ik hier ook te roepen als de tijd begint te duwen. Nu, stel jezelf op een moment van rust, dan wel is de goede vragen of de volgende vragen. En neem ook eens de tijd om die te gaan beantwoorden. Hè. Als dat bij ons zo'n chaos is geweest, dan pak ik die vragen er ook nog wel eens bij. Hè. Ten eerste, van waar komt die tijdsdruk? Ja, staan we misschien te laat op? Of was de ochtendstructuur totaal niet gestructureerd? Of werd de structuur niet gevolgd? Hè? Of hebben we wel een structuur? Waar verlies ik elke keer zoveel tijd mee? Maar waar win ik bijvoorbeeld ook tijd mee? Een andere vraag is, wanneer loopt een ochtend of verliep een ochtend heel goed en vlot? En was iedereen precies goed op tijd klaar? En hoe komt dat dan? En wanneer loopt een ochtend niet vlot? En hoe komt dat dan? Dat zijn bepaalde belangrijke sleuteltjes in die twee vragen. En dan de ochtend waarin het wel vlot verliep. Daar zitten zeker sleutels in die je kan gebruiken om te gaan vertalen gewoon naar structuren en naar alle ochtenden. Nu, dat zijn echt vragen die jou kunnen helpen om uit te vinden waarom jouw ochtend bijvoorbeeld misschien niet zo vlot verloopt dan dat je zou wensen, waardoor je dus stress ervaart. Misschien kom je er wel achter dat je, door die vragen dan te stellen, hè, dat je zelf heel veel tijd verliest door te veel op je smartphone bezig te zijn. Of kom je erachter dat je beter functioneert wanneer je toch eerst koffie hebt gedronken, hè, voordat een ochtendrush start. Nou, kijk, dat zit hem vaak in van die kleine dingen. Hè. Een goede ochtend was misschien omdat je s'avonds de brooddozen al had klaargemaakt of de tafel had gedekt. En in de ochtend waarin het een hel was je dat misschien vergeten. Nu, vanuit al dat soort bevindingen kan je dan heel concreet gaan zoeken naar hulpmiddelen om die ochtend vlotter te laten verlopen, ja, zonder tijdsdruk als gevolg. Nu, ik heb het nu over de ochtend, maar deze zaken kan je naar eender welk moment gaan doortrekken. Hè? Maar meestal is het naar iets dat zich herhaalt, waarin je denkt van, oh, daar komt precies altijd tijd tekort. Nu, hier zijn enkele voorbeelden. En het is wel belangrijk om ze te vertalen natuurlijk naar wat je zelf wilt, naar je eigen situatie, je eigen gezin, je eigen voorkeuren en manieren. Het maakt niet uit. Hè. Maar neem ze mee als bron van inspiratie en vertaal ze naar wat voor jou past. Bijvoorbeeld je smartphone, stel dat je dat ontdekt. Ja. Het kan wel eens zijn dat je daar best wel wat tijd aan verliest. Dan zou het kunnen helpen om die bijvoorbeeld weg te leggen op een plek waar dat je minder snel de neiging hebt om daarnaar te gaan kijken. Wat dat je misschien gemist hebt van melding of zo. Voor mij was dat ook, bij mij is dat opgevallen en ik dacht van, oh my god, ik pak het ding eigenlijk heel veel vast. Als dat dan op het eiland van de keuken lag en ik ging van de ijskast naar de eettafel, dan had ik dat altijd wel eens vast gehad. Maar dan zit het toch afgeleid en minder gefocust, ja, en de tijd is gewoon sneller op. Dus nu zet ik gewoon Studio Brussel op, ik koppel die aan de geluidsbox en ik leg mijn gsm ver weg. En ik zet die ook op meldingen af, allee, of dat ik dat niet hoor, dat ik niet kan afgeleid worden. En pas als de kinderen naar school zijn, pak ik die tegenwoordig terug vast. Wat bijvoorbeeld ook kan helpen, is de tijd in te delen voor jezelf in verschillende taken die moeten gebeuren voordat je de deur op moet, uit moet. Hè. Dat werkt een pak overzichtelijker dan we moeten op tijd klaar zijn, of kom, maak u maar klaar, of wat moet je 's morgens doen? Ah, eten en u klaarmaken. Oké, goed, inderdaad. Maar wat betekent dat dan juist? Wat moet er gebeuren en wat ook niet? Hè. Je gaat veel concreter kunnen focussen op taak per taak af te werken, want zo ziet het wel vooruit gaan. Hè, tegenover dat je anders vooral de tijd voelt duwen en extra stresshormonen gaat produceren. En vooral gaat blokkeren en daardoor het overzicht weer al gaat verliezen. Nu heb je echt tijd tekort en heb je bijvoorbeeld niet de puf om vroeger op te staan. Wat kan, hè, zeker na een slechte nacht. Kijk dan eens wat je structureel de avond daarvoor al kunt voorbereiden. Je wint bijvoorbeeld echt veel tijd door kleren klaar te leggen. En wat ik altijd aanraad is, leg 2 combi's klaar. Hè, zodat je kunt kiezen waar dat je op die dag goesting hebt om te dragen. Want als je zomaar 1 combi klaarlegt, dan gaat het toch terug die kast ingaan. Want dat is het dan toch misschien niet. Leg het fruit al klaar. Of ingrediënten die je al uit de koelkast kunt nemen om die naast de brooddozen te leggen. Hè. Maak eventueel uw ontbijt al klaar. Hè. Hier is dat vaak een hoop fruit uit een diepvries dat ik s'avonds er al uithaal. In een blenderpot steek, zodat die kunnen ontdooien. En dan 's morgens alleen nog maar melk erbij doen. En amandelmelk erbij doen, opzetten. En mijn ontbijt is eigenlijk klaar. Of met een smoothie voor doorheen een dag. De koffiepot al klaarzetten. We moeten alleen misschien nog op het knopje drukken. Hè? De tafel dekken. Uw huis opruimen. 'S avonds voordat je gaat slapen. Hè? Zodat je 's morgens wakker wordt in een opgeruimde keuken of living. Hè? Wat heel leuk is, om die daarna 5 minuten later terug te zien ontploffen. Maar wat, soms scheelt dat wel in opruimtijd. Er is al zo direct na de ochtendrush dat je ook nog eens aan de huishouden zo, ik weet niet hoeveel werk hebt. Een hele belangrijke in dit stuk vind ik ook, bekijk eens welke taken dat jouw partner voor zijn of haar rekening kan nemen. Hè. Zowel in de ochtend als 's avonds bij de voorbereidingen. Stel dat jouw partner in de ochtend niet kan inspringen door werkuren of zo. Ja, wat kan die 's avonds al doen? Delegeren dus, hè. Je hoeft echt niet alles alleen te doen. Hè. Als je een partner in huis hebt, maak er handig gebruik van. Toch? Nu, ook zoiets stom, waar je eens op kan letten, wat dat met jou doet. Hè. Voel jij je beter met of zonder muziek op de achtergrond? Wat helpt er daarin? Maak een keuze en probeer het eens uit of handel ernaar. Hè. Hier is muziek echt een must. Want het is een welkome afleiding van die ochtendrush. Ik dans ook heel graag, dus meestal als dat een leuk nummer is, dan ben ik gewoon aan het dansen in de keuken. En het nieuws, hè, op de radio, dat is voor mij ook altijd een hele fijne manier om mij opnieuw bewust te worden van hoe laat het is en dus ook de tijd die ik nog heb. Dus ja, het zijn dingen die je misschien kunt meenemen. Deze stress door stomme taken, kijk of dat je het nu wilt toegeven of niet. Sommige dingen vinden wij ontzettend stom. Ja, eigenlijk zo stom dat we er ook gigantisch van kunnen gaan balen. Een kleine opdracht of taak dat we moeten uitvoeren, hè? Ja, dat kan echt hopeloos uitgesteld worden bij heel veel hoogsensitieve mensen. Gewoon omdat we het moeten, geeft dat al stress. En puur en alleen al door de weerstand die we er daardoor rond creëren, maakt het niet beter. Hè? Dat gaat vaak over taken die we niet graag doen of die we compleet tijdverlies vinden. Kijk, door de weerstand creëren we dan ook dat uitstelgedrag. En net omdat we het dan blijven uitstellen, creëren we weer al extra stress. Want ondanks dat we het willen negeren en uitstellen, blijft dat in ons systeem duwen, dat we dat toch beter zo snel mogelijk gaan aanpakken. Dus ja, dat werkt zomaar eens even niet. Nu, wat jou kan helpen, is het opsplitsen van stomme taken in deeltaken. Heel vaak benoemen wij onze taken als iets heel algemeen, wat ze ook heel groot in de omvang maken. Hè, bijvoorbeeld poetsen, de boekhouding doen. Allee, instant bij het realiseren van dat je dat moet doen, voel je ook de weerstand al komen waarschijnlijk. Hè? Met als gevolg dat je op voorhand begint te zuchten en dat je alle motivatie gewoon boef, als een baksteen voelt zinken. Ja, en omdat dat geen fijn gevoel is, ga je dan ook automatisch die taken willen gaan uitstellen. Toch realiseer jij al snel dat dat niet ideaal is, want het moet uiteindelijk toch gebeuren. Je komt terecht in een soort van innerlijk conflict als je dingen probeert voor je uit te schuiven. Hè. Je weet rationeel wat je moet doen en tegelijkertijd voel je die weerstand opkomen. En dat zorgt ervoor dat al je energie wegstroomt, zelfs zonder het te gaan doen. Maar goed, wat houdt dat poetsen of die boekhouding bijvoorbeeld dan in? Ja, dat bedoel ik met die deeltaken. Betekent poetsen dat je je hele huis van boven tot onder gaat moeten aanpakken? Of gaat dat nu enkel om de beneden die je wilt stofzuigen? Betekent de boekhouding gaan doen dat je alles moet ingeven? Of gewoon dat je al je facturen van deze maand moet betalen en doorsturen naar een boekhouder? Kijk, jij kunt grotendeels het gevoel bepalen bij taken die je niet leuk vindt. Gewoon door ze heel concreet te gaan benoemen. Exact te zeggen wat de taak omvat. Het gaat een heel ander gevoel geven of opleveren als je tegen jezelf zegt dat je de badkamer gaat poetsen en de gang, dan dat je jezelf hoort zeggen dat je het huis moet gaan poetsen. Want ja, dat lijkt gewoon ook een berg die niet te overzien is. En ook mannen, kijk eens goed wat je kunt delegeren. Opnieuw, je hoeft niet alles alleen te doen. Hè? Goed, als je die deeltaken hebt opgesplitst, ga dan eens kijken welke deeltaak dat je het liefste eerst wilt uitvoeren. Zo krijg je ook controle over het moeten dat aanwezig is bij de taak. En op die manier ga je vanuit je goesting aan de slag. De eerste deeltaak die je vanuit je eigen goesting kiest, gaat dan sowieso wel vlotter verlopen, waardoor de kans ook groter is dat je dan de volgende taak ook wilt aanpakken. Want zo kom je in een flow terecht die veel, veel, veel beter zal werken dan het advies, zoals we misschien al vaak hebben gehoord, je moet eerst doen wat je niet graag doet. Hebben jullie dat ooit gehoord? Oh, ik heb mijn vader dat echt zo vaak horen zeggen. Ja, kijk, zo lijkt het alsof dat je bovenop je stomme taken jezelf ook nog eens gaat straffen door ook nog eens hetgeen van je lijstje te doen dat je al het minst leuk vindt. En daardoor gaat je uitstelgedrag nog harder in de hand gewerkt worden met die oude wijsheid, zogezegd, dat je best eerst doet wat je niet graag doet. Dus draai het eens om vanaf nu. Concreet, huishoudelijke taken. Als je die op je to-do-lijst hebt staan, benoem ze niet meer algemeen en splits het op in deeltaken. Nu, vandaag ga ik de badkamer poetsen en de gelijkvloers stofzuigen. Is ook heel anders als ik moet de gelijkvloers gaan poetsen, bijvoorbeeld. Hè. Verder, ja, bedenk ook eens wat je pauze gaat zijn en wanneer dat je die gaat inlassen. Hè. En pak elke taak zo aan en vergeet na elke afgewerkte taak niet eens even stil te staan bij het gevoel dat je hebt gekregen en dat je het hebt uitgevoerd. Hè. Ook een leuke, vraag je diezelfde avond ook duidelijk bevestiging bij je partner. Want ga er vooral niet vanuit dat je partner ziet wat je gedaan hebt. Hè. Dus benoem het zelf en ook hoe blij en tevreden dat je zelf bent met dat resultaat. Hè. En als je dan nog eens eindigt met goede schat, dan krijg je hopelijk ook de bevestiging en anders herhaalde de laatste vraag nog eens opnieuw, alleen iets nadrukkelijker. Dat kun je ook doen. En anders zeg je gewoon zo tegen je eigen, ja, vind ik echt dat ik dat goed gedaan heb. Hopelijk valt de euro van de partner dan toch uiteindelijk. Ja, en nog eens, toch eens even over dat delegeren. Hè. Sta er eens bij stil bij de taken die je doet, of dat je die, wat dat zou schillen als je dat zou kunnen gaan delegeren of uitbesteden. Hè. Moet je alles zelf doen. Hè. Nu, is het financieel mogelijk om voor de taken waar dat je elke week gigantisch veel weerstand of stress en uitstelgedrag op ontwikkelt, hulp in te schakelen? Ja, hoeveel energie zou het u misschien opleveren hè, om in die tijd met zaken bezig te zijn die ook moeten gebeuren? Maar die je dan wel een pak fijner vindt, hè? Wat ook energie weer gaat opleveren in plaats van dat enkel energie wegzuigt. Zo ben ik bijvoorbeeld elke week zo blij als een kleuter om op donderdag thuis te komen in een huis dat ruikt naar meiklokjes en dat is opgeruimd voor tenminste de volgende 2 uur ongeveer, totdat de kinderen thuis komen. Allemaal dankzij de poetsvrouw, hè. En zo word ik ook heel gelukkig als ik al mijn bonnetjes mag binnenbrengen bij een boekhouder. En dat zij alles ingeeft en mij belt om mij in mensentaal te brieven over mijn financiën. En zolang dat zij zegt dat ik goed bezig ben, dat is voor mij oké. Dat scheelt mij gewoon een hele hoop tijd, zorgen, weerstand en ook achterstallige betalingen en stress dus, hè. Ik word er bijvoorbeeld ook heel blij van als ik de Collect and Go binnenstap en mijn boxen zie staan en besef dat ik niet de winkel in moet om alles zelf uit te gaan zoeken. Hè. Dat is mij die servicekost van, wat is het, 5 euro en zeker? Dat is mij dat waard, hè, want dat scheelt mij enorm veel stress en tijd en ook geld trouwens. Hè, want als ik met honger in een winkel binnenstap, ja, dan pak ik heel wat dingen mee dat niet op mijn lijstje stonden. En ook zo'n zacht tekentje dat ik tegenkom. Of, allee, ja, ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Het is tijd die ik win en stress aan mij gespaard blijft. Hè. En dat resulteert in tijd voor mezelf. En om mij ook te concentreren op andere taken waar ik gewoon veel beter in ben. Waar ik passie voor voel. En, ja, en plus, dat maakt mij ook een betere mama, denk ik. En dan uw partner, hè. Een partner in huis, bekijk eens welke, of dat je afspraken kunt maken over hoe vaak iets gedaan moet worden. Hè? En wanneer dat je dat dan het beste doet. Als je bijvoorbeeld financiële stukjes schuwt, omdat je dat niet leuk vindt, omdat je dan misschien begint te doen denken over je financiële situatie, noem maar op, is het misschien heel handig om alle post die je binnenkrijgt niet elke dag te bekijken. Maar nu toch, het is ook niet de bedoeling om eindeloos die brieven te negeren door stapeltjes te blijven maken. Hoort mij. Mijn man zou mij horen moeten zeggen, amai. Dus een bakje voor de post dat je niet meteen wilt openen en waar dat jullie standaard samen tijd voor maken. Elke donderdagavond bijvoorbeeld. En dan ook gewoon direct betalen. Dat kan heel, heel veel... ja, dat kan echt helpen. Hè? Dus ja... En ook veel geld te uitsparen, hè? Want anders komt dat misschien onderaan de stapel en dan moet je daar ook weer extra voor betalen omdat je te laat zit en noem maar op. En verder, vervang elke moet door ik ga of ik wil. Gewoon dat al, hè, heeft effect op je mindset en dat kan al een zucht schillen. Dus probeer het maar eens. Pas op, het zit harder ingebakken in ons systeem dan dat je misschien denkt, hoor. Stress door het oncontroleerbare. Kijk, je hebt gewoon niet alles in hand. Hè. Je kunt je op heel veel dingen voorbereiden, toch niet op alles. En niet weten wat er jou te wachten staat de volgende dag, kan al voldoende zijn om je stresssysteem klaar te maken voor, zogezegd gevaar. Hè. Zelfs al gaat dat iets, over iets banaals, je systeem maakt zich klaar voor ernstige dreiging. Gewoon omdat je niet voorbereid bent. Dus gaat dat nu over de feedback van je baas, over een opdracht of een operatie die jij of iemand anders morgen moet ondergaan. Je stresssysteem gaat gewoon compleet in overdrijf, omdat je er geen controle over hebt. Over wat dat er echt gaat gebeuren, over wat er gezegd gaat worden, over de uitkomst. Allee, noem maar op. Kijk naast alle bezorgdheden... Ook gewoon eens naar, dit kan helpen, ook gewoon eens naar momenten waarin dat je ook eerst zo extreem bezorgd waart en dat het toch veel vlotter verliep dan dat je angst voorspeld had. Hè. Dat helpt echt om uit je tunnelzicht te geraken. Hè. Dat helpt om alles terug in perspectief te gaan plaatsen. Krijg controle over je angst en stress ook door luid op te gaan ventileren wat je denkt. Want zo ga je ook zicht krijgen op je gedachten en op je gevoelens. En van daaruit kan je dan terug veel rationeler aan de slag met je angst. En zo raak je weer sneller in evenwicht. Je kan dat doen door luid op te praten of door dingen neer te schrijven. Dan krijg je er ook zicht op. Wat ook onder dit stukje stress valt, is dat je misschien wel een rampzalige passagier bent in de auto. Je ervaart stress door geen controle te hebben over het voertuig waar dat je in zit. Nu, jij zou bijvoorbeeld al veel langer hebben geremd of uw pinker hebben aangestoken dan dat de chauffeur, wat vaak uw partner is, doet. En ja, dat geeft dan stress en dat uitzicht dan in kreetjes en in krampachtige stoelleuningen, handeltoestanden vasthouden of spastische bewegingen te maken. Ga hiermee aan de slag en kijk bijvoorbeeld of je zelf mag rijden in het vervolg. Of zoek manieren om afleiding te zoeken, hè, zoals scrollen op je gsm. Of een headphone op te zetten en iets rustgevend te beluisteren. Koop desnoods zo'n verzwaard oogmasker of nekkussen, hè, voor in de auto, wat dan weer effect heeft op je stressniveau. Of laat alles ondersteunen door het gebruik van etherische olie, als dat voor u goed werkt. Kijk, je hebt gewoon... Ja, je kunt niet over alles controle hebben. Je kunt dus ook niet op alles in detail je gaan voorbereiden. En dat geeft dus stress. Oh, help, hoe ga ik me hierop kunnen voorbereiden? En sowieso denken dat je niet goed genoeg voorbereid bent... Ja, dat is gewoon al stressopwekkend. Hè? Het grappige is dat je meestal... dan toch nog beter voorbereid bent dan de gemiddelde mens in uw omgeving. Het levert stress op als je niet zeker bent dat iets gaat lukken bijvoorbeeld, of dat je iets maar misschien niet gaat kunnen, als je niet zeker bent of je alles wel hebt ingepakt, voor op vakantie bijvoorbeeld, als je de weg niet weet of niet goed kan inschatten of je wel op tijd gaat zijn en het gaat vinden, zo'n zaak, het geeft allemaal stress. Nu, het is, en dat vind ik misschien wel een hele belangrijke in dit stuk, het is echt oké om jezelf graag goed voor te bereiden. Ook al beweert uw partner misschien dat je een halve autist bent, dat maakt niet uit. Als dat u kan helpen en u gerust kan stellen, doe dat dan, oké? Voor een ander werkt het misschien anders en ja, ziet die echt niet in waar dat jij u al zo'n druk over maakt. Laat u niet overtuigen om het zogezegd los te laten, want... je gaat dat alleen kunnen als de voorbereiding naar wens is uitgevoerd. Hè? Voilà. Dus het is absoluut niet freaky als jij voor een verlof een kamer in beslag neemt om daar al je valiezen al open te leggen. Om zo stelselmatig alles dat je tegenkomt in huis daar al in kunt leggen, dat je wilt meenemen. Dus het is ook absoluut niet gek dat je je heel grondig wilt voorbereiden voor een meeting op het werk of een gesprek met je baas. Het is ook helemaal niet gek dat je de enigste bent die zowel eten, drinken, pleisters, oorstopjes, Uno, zoetjes, een pincet of een extra onderbroek meeneemt. Dat van je kind, hè. en dat je dat zomaar uit je tas kunt toveren, gelijk de beste Mary Poppins het zou kunnen. Anderen vinden dat vaak overdreven, maar maken evenzeer handig gebruik van die extra optie die gewoon bij u hoort. Hè. Hoe vaak heb ik al genoten als ik weer eens iemand uit de nood kon helpen door mijn overdreven neiging om op alles voorbereid te zijn. Hè. Vooral de verraste blik van hetgene dat je bij hebt en dat ze dan zien, ja, dat is toch hemels. Hè. Hoe emotioneel je misschien vaak ook bent, op dit punt zorgt de combinatie van stress en je hoogsensitiviteit ook voor degelijkheid en toewijding. Want het dwingt jou om heel rationeel stil te staan bij wat je nodig hebt. Dus daar zit ook echt een goede kant aan. Deze trigger mag er daarentegen niet voor zorgen dat je jezelf gaat onderschatten of kansen niet gaat aannemen. Hè? Laat u niet afschrikken door een uitdaging op je werk omdat je bang bent dat je het misschien niet gaat kunnen. Iedereen die iets nieuws gaat ondernemen, heeft tijd nodig om zich in te werken in bepaalde materie. Hè? Het feit dat ze jou iets aanbieden, is vaak een teken dat ze echt wel in jou geloven. Misschien zie je het zelf niet altijd zo, hè? Toch zien anderen het op dat moment wel. Kijk dan eens terug naar andere momenten dat je in een soort gelijke situatie je bevond en hoeveel stress je toen ervoor en hoeveel stress er misschien maar nodig was uiteindelijk. Oké? Ja, het is ook nog een tip waar ik nu aan denk. Als je vaak de stress ervaart van dat mag ik niet vergeten, dan is dat vooral de stress om het toch te vergeten, die de grote boosdoener is. Hè. Ga er dan ook niet van uit dat je het je gaat herinneren, want tegen dat het zover is, heb je nog aan 1000 dingen gedacht als hoogsensitieve persoon. En misschien meer dan 1000 dingen. Een tip die werkt, is het te zeggen tegen je partner... Nee, ik ben aan het lachen. Dat is geen goede tip. Nee. Als je echt wilt vertrouwen op het feit dat het niet vergeten mag worden, schrijf het best op een post-it of zet het in de notities van je gsm met een wekkerfunctie, hè, zodat dat op het juiste moment oppopt. Of leg het gewoon fysiek al klaar. Als je zegt, ik mag mijn handschoenen morgen niet vergeten, leg ze gewoon al klaar. Ik ga bijvoorbeeld altijd veel beter slapen als ik moet gaan werken. En mijn werktas staat al klaar voor de volgende dag. Ja? En dat ik alles heb nagekeken, dat alles erin zit dat ik nodig heb. Behalve mijn eten dan. Oké, dit was het voor het eerste deel van het triggerstress. Want er valt nog veel meer over te zeggen. En in het volgende deel ga ik gewoon verder met het benoemen van enkele andere stressfactoren. En jou daarin ook weer voorzien van enkele praktische tips.